Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen zingen gaan in Psalm 92, daarvan het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. Psalm 92, het eerste vers. Wij belijden u het christelijk geloof, en wel in gemeenschap met de kerk der eeuwen en met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen in aansluiting daarop uit Psalm 92, het tweede vers. Psalm 92, vers 2, na de belijdenis van het christelijk geloof. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen, gemeente, de Heilige Schrift uit de brief aan de Hebreeën. Nieuw Testament dus, brief aan de Hebreeën. We lezen een gedeelte uit hoofdstuk 3 en uit hoofdstuk 4. De schriftlezing wordt gevormd door Hebreeën 3 vanaf vers 7 tot en met het 13e vers van hoofdstuk 4. We lezen de Heilige Schrift vanaf Hebreeën 3 vers 7. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Gelijk het heden is in de verbittering, ten dage der verzoeking in de woestijn, alwaar mij uw vaders verzocht hebben. Ze hebben mij beproefd en ze hebben mijn werken gezien 40 jaren lang. Daarom was ik vertoornd over dat geslacht. En sprak, altijd dwalen ze met het hart. En ze hebben mijn wegen niet gekend. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien ze in mijn rust zullen ingaan. Zie toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van de levende God. Maar vermaand elkander te allen dagen, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonde. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo we anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden, terwijl er gezegd wordt, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is. Want sommigen, toen zij die gehoord hadden, hebben hem verbitterd, doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Over welke nu is hij vertoond geweest 40 jaren? Was het niet over degene die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? En welke heeft hij gezworen, dat ze in zijn rust niet zouden ingaan anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? En wij zien dat ze niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Laat ons dan vrezen dat niet te enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien ze zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de 7e dag al dus gesproken, en God heeft op de 7e dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien ze in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degene die het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zolang het tijd daarna gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft ook zelf van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En ga door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van degene met wie wij te doen hebben. Tot zover. Gemeente, wij zoeken u het aangezicht van de Heere. Wij bidden hem om zijn zegen. De woorden klinken nog na, Heere. Over u. En over uw alziend oog. Over uw alwetend hart. En over uw volkomen, volmaakte deugden. Alle dingen zijn naakt en geopend. Voor de ogen van degene met wie we te doen hebben. Dat is een apostolisch woord, Heere. En daarmee is het een goddelijk woord. Daarmee is het een woord dat niet alleen gelding had in de tijd toen het geschreven werd. En bij de gelegenheid toen het gelezen werd. En in de periode toen het vertaald werd en toen het gedrukt werd. Nou, we beseffen, Heere, nu we voor uw heilig aangezicht zitten en staan, dat het ook heden nog, vandaag, op deze decemberzondag, even geldend is. Dat uw ogen niet alleen de ganse wereld doorlopen en alles zien en doorzien, maar dat ook ons leven, het binnenste van ons bestaan, Heere, transparant is voor u. U ziet door alles heen, alle dingen zijn geopend voor de ogen van hem, immers van u, met wie we te doen hebben. Heere, laat het onze voorrecht zijn dat we met u te doen hebben. Dat u uw woord tot ons richt. Een woord van vertroosting, maar evenzeer van vermaning. Een woord van evangeliebelofte. Maar ook van wet en gebod. Van roeping en opdracht. Een woord waarin het gaat om u, o grote en eeuwige God. Dat u de Heere zijt die alle dingen omspant. Maar ook een woord aangaande ons. Ieder heel persoonlijk. Die in het licht van dat woord. In het schijnsel van uw getuigenis worden gezet. Altijd weer. Als uw woord zich tot ons richt. Laat het onze voorrecht zijn, Heere. Dat u uw woord tot ons richt. Dat we met u te doen hebben. Ja, dat u met ons van doen wilt hebben. Dat u weet dat we er zijn. Dat u ons schiep. Dat u ons onderhoudt. Dat u ons leidt. Dat u ons deze dag geeft. Dat u ons in deze gemeente, hier in deze kerkdienst, onder uw woord gebracht hebt. Met u hebben we te doen, Heere. Want we beseffen het. O jawel, aan de ene zijde zijn het menselijke woorden die tot ons komen. Zeer zwak. En in zichzelf nietig. En zonder enige kracht. Maar als het nu woorden zijn die overeenkomstig uw getuigenis zijn, Heere. Ja, dan mogen we het weten, dan geldt het. Dan zijn die woorden ook een kracht van u. Een kracht van u tot zaligheid en ieder die gelooft. Woorden die ons op onze plek zetten. Woorden die eerlijk met ons omgaan. Woorden die ons wijzen op onze plaats ten opzichte van u, o grote en eeuwige God. Maar laat het ons een voorrecht zijn. Want u bedoelt immers ons leven. Wanneer we onder de prediking van uw woord zijn, Heere. O, dan is dat toch niet in de eerste plaats dat onze verantwoordelijkheid groter zou worden. O, het is wel zo. En dat we met dubbele slagen geslagen zouden worden wanneer we niet naar u zouden horen. O, het is wel zo. Maar dat we behouden zouden worden. Dat we uw woord ter harte zouden nemen. Dat de jongens en de meisjes en de ouderen en ieder van ons hier in de kerk en met ons meeluisterend die woorden ook waarlijk zouden ontvangen, Heere, als wat ze zijn. Namelijk woorden van u. Waarin u het zegt. Zoek mij toch en leef. En waarin u het tot uw kinderen zegt. Ik ben uw heil alleen. En waarin u zich openbaart als de drie-enige God. De Vader der eeuwigheid. De Christus der schriften. De Geest der genade. O Heere, laten we zo vanavond niet te vergeefs in de kerk zijn. U bracht ons hier. Het is binnen uw voorzienigheid. En het is gericht, Heer, op ons behoud. Wilt u uw werk bevestigen waar u het deed? Laat het leven en krachtig mogen zijn in het leven van uw kinderen. Geef, Heere, dat ze ook de gelijkenis van u vertonen. De geur van Christus met zich meedragen. Een levende brief zijn. In het leven ook uiting geven. In hun leven. Nadrukkelijk of impliciet. Dat ze leven hebben in verbondenheid met u. O Heere, laat dat niet onzichtbaar blijven. Maar laat het tot de verheerlijking van uw naam mogen zijn. En tot zaligheid van onze naasten. O Heere, wij bidden om die genade. O allereerst dat we zelf deel mogen hebben aan de zaligheid die u schenkt. Maar dat het ook door ons en vanuit ons tot anderen mag gaan. Want deze wereld, zo wijd en zo breed als ze is, maar ook heel dichtbij. Onze naasten, zo velen, ze wankelen ten dode. O Heere, behoud nog. Behoud in deze stad. Behoud in ons land. Behoud in ons avondland in West-Europa. Waar u de geschiedenis getrokken hebt met de stift van uw woord. Behoud deze wereld. U de grote God die alles schiep. Die het gans gedrag van alle stervelingen weet. Ga nog voort, Heere. En laat uw koninkrijk komen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Waar dan ook. In Dordrecht. Heel ons land. In Somalië en Ethiopië. In Centraal-Azië. In Achter-Indië. In Israël en in de Gazastrook. In Zuid-Amerika en op Paaseiland. In Alaska en Antarctica. Waar dan ook, Heere. Vestig uw kerk. Bewaar uw kerk, vermeerder uw kerk en laat zo, o Heere, uw wil geschieden. Wees ook met de kleine noden, ieder van ons. We hebben vanmorgen met en voor elkaar gevraagd of u met ons wilde zijn. We hebben het vanavond opnieuw nodig. We danken u, Heere, dat vandaag onze zuster Lisbeth van Haren ook weer bij ons is. Er is veel gebeurd. Ook in deze afgelopen weken. Met heel veel tegenvallers. En Heere, er zal opnieuw veel moeten gebeuren. En hoe? Het is allemaal nog niet zo exact bekend. Wellicht deze week. Misschien een volgende week. Wilt u met haar zijn. En met haar man. Gedenk ze, Heere, samen. En mogen ze op u zien. U, Heere, die toch voorop wil gaan. Die de weg toch wil banen. Ook al lijkt het dan ook een weg door de zee, een weg in de woestijn. Maar daar wilt u tot beschutting zijn, Heere. We hoorden het vanmorgen. Laat het ook hen mogen gelden. En ons allen, in welke zorg en nood we ook zijn. Heere, wij bidden of uw werk voort mag gaan. Ook het werk van de evangelisatie. Ook het werk in Oost-Vlaanderen, in Gent. Er worden pogingen aangewend om, als onze broeder Bor met zijn vrouw over enige tijd de post zullen moeten gaan verlaten, dat er dan opnieuw iemand zal mogen zijn om die plaats in te nemen. Heren, voordat deze procedure start, en dat zal binnenkort gaan beginnen, bidden we om uw leiding en uw gunst. U, Heren, die al die tientallen jaren hebt getoond dat u van dat werk en van onze broeder en zuster met hun gezin afwist. U bent toch dezelfde. En het is toch niet van mensen afhankelijk, Heere. Geef dat we zo tot u mogen opzien. Omdat ook in Gent, zoals zoveel eeuwen geleden, maar nog steeds, het kostbare evangelie verkondigd mag worden. En aan wie dan ook, die boodschap van heil en zaligheid in de Heere Jezus Christus doorgegeven wordt. Bidden nu voor het bestuur van de stichting en voor allen die betrokken zijn bij de werving en de selectie. het horen naar woorden die wijzen op een roeping. Wilt u uw werk doen en uw werk bevestigen en helder maken, Heere, schenk uw zegen. Zo wacht het alles op u. We danken u dat in deze afgelopen week de Classis Dordrecht mocht vergaderen, beslissingen mocht nemen over een wel heel moeilijke zaak. We bidden u voor de voortgang daarvan, met name de broeders, onder wie onze broeder Groeneboom, die tot bijzondere taak hebben om beslissingen voor te bereiden. Een heel moeilijk werk. Geef wijsheid en licht. En geef, Heere, dat er opnieuw afgewogen en verantwoordelijke beslissingen genomen mogen worden over enige tijd. We bidden u voor de gemeente van Sliedrecht-Bethel heel in het bijzonder. Onze broeder dominee Boyten en zijn vrouw met hun gezin. Dominee van der Zwan ook. De broeders van de kerkenraad die het ook moeilijk hebben. De gemeente die in verwarring is. O Heere, zie naar uw erfdeel om. We bidden u voor andere gemeenten, waar ook zoveel kan zijn dat de loop van uw woord in de weg staat. O almachtig God, opnieuw bidden we het u. Bewaar en vermeerder uw kerk. Uw koninkrijk komen. Ook onder ons. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen op Psalm 37. Daarvan het zesde vers. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoetste rust verblijd en ervende aard. Het zesde vers en ook het elfde vers. Psalm 37. Het zesde en het elfde vers. En evenals vanmorgen zijn de collecten bestemd voor de kerk en voor het onderhoud van onze gebouwen. Gemeente, ik bedien u vanavond het woord van de Heere. Onder inwachting van zijn zegen overigens. Uit zijn woord, Hebreeën 4, de versen 9, 10 en 11. Hebreeën 4, het 9e tot en met het 11e vers. Daar lezen we Gods woord als volgt. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van de ongelovigheid vallen. Maar nu gemeente, het is op grond van dit schriftwoord en vele andere dat onze Heidelbergse catechismus belijdenis doet aangaande de inhoud van het vierde gebod. En wij vinden dat belijden in zondag 38, vraag en antwoord 103. Het is niet de eerste keer dat we daarbij stilstaan, ook vorige week al. Maar we kwamen nog niet klaar. De 103e vraag met het antwoord. We lezen ze. Zondag 38. Daar wordt allereerst gevraagd, wat gebiedt God in het vierde gebod? En het antwoord luidt eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente van God naastig, dat is ijverig komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere, en daar begint het woord voor vanavond, ten andere, dat ik al de dagen van mijn leven van mijn boze werken rusten, de Heere door zijn geest in mij werken laten, en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Tot zover zondag 38. Gemeente, bent u ervan overtuigd? Waarvan? Wel dat het de Heere ernst is. Bent u daarvan overtuigd, gemeente? Ook vanavond, nu we opnieuw luisteren naar een gedeelte uit de wet van de Heere onze God, dat het God ernst is, hoogste ernst. Zoals we dat bij tijden wel eens zingen uit Psalm 81, want dit is het gebod van de Heere der Heeren aan zijn Israël. Dit is het hoogst gebod, het recht van Israëls God, dat wij billijk eren. Lieve gemeente, ook vanavond zitten we weer niet vrijblijvend in de kerk. Hoe u naar de kerk gekomen bent, u en jij, gemeente, dat ligt niet aan mij om te beoordelen, maar dat ligt bij u. Het is de Heere ernst. Ook vanavond luisteren we weer naar een gedeelte van zijn heilzaam, heilrijk en heilig gebod. Het is de Heere ernst dat we geen andere goden voor zijn aangezicht hebben. En het is ons aangezegd. En het is de Heere ernst dat we geen ander beeld van hem hebben dan het beeld dat hij in zijn heilig woord ons voor ogen stelt. En het is ons aangezegd. En gemeente, het is de Heere ernst dat we zijn naam heiligen, die naam zo heilig, groot en goed. En het is ons aangezegd. En gemeente, het is de Heere ernst als hij zegt, gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. En het is ons vorige week aangezegd. Namelijk, dat er één dag is van de zeven, waarvan de Heere heeft gezegd, deze is voor mij. Denk eraan, dat je die heiligt, afzondert, apart stelt.
We hebben het vorige week in concreetheid gehoord wat dat inhoudt. Dat we naar het woord van God naastig komen. Zijn heilig aangezicht zoeken. Hem aanroepen in onze gebeden. De sacramenten gebruiken. En degenen die het nodig hebben, christelijke handreiking te doen. En gemeente, het is te Heere ernst. En zo zijn we vanavond ook weer samen. Om nog een ogenblik te luisteren naar de inhoud. De heilzame, maar tegelijkertijd gemeente de scherpe inhoud van dit vierde gebod. Maar we moeten daar wel bij deze kanttekening plaatsen. Dat de Heere niet een God is die tevreden is met uiterlijk vertoon. De Heere gemeente, hij ziet de buitenkant aan. Jazeker, wees daarvan overtuigd, dat telt ook mee. Maar hij ziet tegelijkertijd het hart aan. Het gaat de Heere ten diepste om onze gezindheid. Hoe we hem dienen. En in welke gezindheid wij zoeken in het spoor van zijn geboden te gaan. En zijn geboden, gemeente, zijn geestelijke geboden. We zijn er niet klaar mee. Wanneer we alleen naar het uiterlijke in die weg gaan. Maar de Heere, hij doorgrondt ons. En op deze voorbereidingszondag geldt dat wel te meer, geliefden. En mogen wij, moeten we het ook vanavond weer zeggen. Mag ik de eerste zijn? En u evenzeer. En jij niet minder. Heren, ook ten aanzien van dit vierde gebod. Ook ten aanzien en juist ten aanzien van de geestelijke aspecten van dit vierde gebod. Doorgrond mij. En ken mij, Heren. Zie of er in mij een schadelijke weg zij. En leidt mij op de eeuwige weg. En wat die weg is? Gemeente, ik hoef het u vanavond niet achter te houden. Want onze catechismus zegt het. Op een zeldzaam geestelijke wijze. Met weinig woorden. Zeker. Maar hierin blijkt in de beperktheid de meester. De opstellers van onze catechismus wisten waar het over ging. En wat de ware dienst van God is. Wat het leven van een christen is, gemeente, dat leven, dat is, laat ik het vanavond zo zeggen, dat is een sabbatsleven. Dat is een leven dat toegewijd is aan de Heere en dat zonder hem en zonder zijn dienst en zonder zijn woord en zonder zijn Christus, maar dan ook zonder zijn dag, geen enkele dag, zonder hem niet kan. En zo luisteren we vanavond naar een antwoord op de vraag, wat is nou dat echte sabbatsleven? En de weinige woorden van antwoord 103b zeggen het ons vanavond in voldoende mate. Het echte sabbatsleven, gemeente, dat is allereerst een leven van rusten. We lezen immers ten andere dat ik al de dagen van mijn leven van mijn boze werken rustte. Dat is vervolgens een leven van werken. Namelijk de Heere door zijn geest in mij werken laten. En dat is ten derde een leven van hopen. En alzo de eeuwige sabbat in dit leven aanvangen. Het echte sabbatsleven. Het is een leven van rusten. Het is een leven van werken. En het is een leven van hopen. Jawel, maar dan wel de Bijbelse hoop. En dat zullen we horen. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Het vierde gebod, dat immers luidt, gedenk de Sabbatdag. Dat ge die heiligt, de Sabbatdag. De rustdag. Gemeente, als het gaat over het vierde gebod, dan hoort daarbij het woord rust. Rust. Zo begint ook het eerste deel van dat wat vanavond aan de orde is. Ten andere dat ik al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken, rustte. Dus ook hier een verwijzing naar dat begrip Sabbat, de Sabbatdag, de rustdag. Immers, en ik herhaal iets wat ook vorige week al even aan de orde kwam. De Sabbat is van het begin af geweest, gericht geweest op de rust. Als de Heere immers, jongens en meisjes, jullie weten dat wel. Als de Heere de Sabbat instelt, dan is dat op de zevende dag. De zevende dag na de zes scheppingsdagen, Genesis 2. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gedaan had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk dat God geschapen had om te volmaken. En als de Heere bij de Sinaï aan het volk Israël dit vierde gebod geeft, wel dan verwijst hij, althans volgens Exodus 20, dan verwijst hij naar die zevende dag, die eerste zevende dag. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Sabbat en rust. Zondag en rust. Die horen bij elkaar. Wat is dan, gemeente, die rust waar het over gaat? Is dat de rust die bestaat uit een poosje ophouden met werken, even op adem komen na een zestal dagen hard gewerkt te hebben? Is dat de rust die bedoeld wordt? Nou, gemeente, zeg niet te snel nee. Want dat heeft de Heere ook bedoeld. Zeker wel. Ik weet wel, in Exodus 20 wordt dat niet zozeer benadrukt, maar wel te meer in Deuteronomium 5. De variant die Mozes, wanneer hij afscheid gaat nemen van het volk, nog eens in herinnering bij het volk brengt. Dan ligt daar de nadruk op. En dan verwijst Mozes het volk naar de zware arbeid die ze in Egypte moest verrichten. Naar het slavenjuk dat op hun schouders was gelegd. En wat een wonder. Wat een zegen dat die zevende dag er was. Wel, zegt Mozes tegen het volk. Zoals u nu mag rusten, zo moet u ook aan uw dienstknechten en aan uw slaven en slavinnen de rust gunnen. Wanneer we een hele week bezig zijn, gemeente, en de meeste van ons zal dat wel gelden, wat is het dan een voorrecht dat de zondag er is. En wat is de 24-uurs-economie een pest voor de samenleving. En wat een verdwazing en wat een blindheid. Dat zelfs onze overheid de Bijbelse contouren mist. En het inzicht mist in datgene wat de Heer aan de samenleving, ook aan de mens in het algemeen, gegund heeft. Namelijk rust om op adem te komen. Gemeente, kan echt niet alles over één kam scheren, natuurlijk niet. Maar het is geen wonder dat in deze overspannen tijd, waarin zoveel prikkels op ons en onze kinderen komen, er zoveel mensen opgebrand raken, burn-out zijn. Zou misschien de eerste therapie gevonden kunnen worden in opnieuw het ritme en de geleding die de Heere in zijn woord aan de samenleving gegeven heeft, weer in acht te gaan nemen. Tegelijkertijd bedenken we dat in de schrift het woord rust heel wat dieper is en veel meer betekent dan ophouden met werken. Het is niet alleen op adem komen, maar het is op adem zijn. Dat is rust, het is leven in harmonie. Het is gericht zijn op de bestemming die de Heere aan je leven gegeven heeft. Het is het leven uit de bron van rust en zegen en vreugde. Er zijn er nogal wat. Gemeente ook wellicht wel onder ons, en ze zijn er ook onder ons, die daarmee tobben. En voor wie dat een hele moeizame zaak is. Die zelf wel zien dat ze min of meer slaven geworden zijn van alles wat moet en alles wat maar gedaan moet worden. En het zou een grote zegen zijn Als het ons en vele anderen gegeven zou zijn. Om opnieuw te mogen aansluiten bij die bron die bij de Heere is. Zoals Augustinus het beleden heeft. Heere, Gij hebt ons tot U geschapen. Dat betekent, Heere, U hebt ons geschapen met het oog op U. Gericht op U. Aangesloten op de bron bij U. Heere, U hebt ons tot U geschapen. En onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt bij U, o God. O jawel, dan moet je ook werken. En dan moet je je ook inspannen. En dan moet je je verantwoordelijkheid waarmaken. En dan mag je er absolute kantjes niet van aflopen. Maar gemeente, mogen het ons gegeven zijn, ook in dat opzicht. Telkens naar de Heere te mogen gaan. Ook in de onrust die zo dikwijls ons onder de leden zit, waarin we voortgestuurd worden van het een naar het ander. En we mogen weten, Heere, bij U. Bij U, o Heere, is de levensbron. Hier wordt de rust geschonken. Bij U, Heere. Als U mij doet rusten en U mij doet zien dat U de ware rust wil geven. Want die onrust, nou die komt bij ons vandaan. Die is gekomen door de breuk die er gevallen is. We hebben de band met God, de ware rustgever gemeente, doorgesneden. We hebben de harmonie verbroken. We hebben de weg naar de eeuwige rust afgesloten. En we hebben het met elkaar over ons heen gehaald. Dat we voortgestuurd worden, dat we dat afjakkeren. En dat we bezig zijn dan met dat en dan met dat. En dat we dikwijls onverzadigd en onverzadigbaar lijken te zijn. En onze samenleving die ons opdrijft tot kooplust en tot bestedingslust. En tot gemak en genot en wat al niet. Brengt ons er nog te meer. Maar nu is er een andere beweging gekomen, gemeente. Nee, daar is, dat begrijp ik wel, daar is niet zomaar elke burn-out en elke depressie mee genezen. Maar gemeente, hier ligt het, nou is er een andere beweging gekomen. Nou heeft God de mens opgezocht. Die mens die al weggevlucht was en die zich tussen de bladeren van de struiken verborgen had. Onrustig, sidderend voor God die eraan kwam. God heeft het initiatief genomen. En in het paradijs heeft hij de komst van de rustaanbrenger al aangekondigd. O, die rustaanbrenger, die zou de strijd ingaan. En hij zou de rust verwerven in een weg waarin hij zou moeten worstelen met de boze vijandschap. En we hebben er vanmorgen over gehoord. Het zaad van de vrouw en het zaad van de slang in de voortdurende confrontatie. Maar toch wel. Zo is hij gekomen. De Heere Jezus Christus, die de rustaanbrenger is. En de Heere gemeente die het in het paradijs al heeft aangekondigd. En dan zijn we weer bij zondag 38. De Heere heeft een teken daarvoor gegeven. Als het ware, ik zou bijna zeggen een sacrament. Een zichtbaar teken en waarzegel. Dat de Heere het ook meende en dat hij als het ware de garantie gaf. En wel in die weg dan zul je opnieuw de rust ontvangen. De Sabbat, de rustdag, die de Heere niet afgeschaft heeft, maar die Hij gegeven heeft aan Adam en Eva en aan Noach en aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob en aan Mozes en zo opnieuw aan het volk. De Sabbat, gemeente, de rustdag en nu onze zondag vanwege de opstanding van de Heere Jezus op de eerste dag, maar wel in het verlengde van die Sabbat. Een paradijsbloem. Een betuiging van Gods genade en van de rust die er bij hem is. Wel en dan wil de Heere ook dat zijn volk, degene die deze Heere Jezus Christus hebben mogen ontdekken door genade, als degene door wie en in wie rust geschonken wordt, rust voor mijn kloppend hart, rust voor mijn schuldig geweten, rust tegen mijn aanklagend geweten. Rust bij de Heere Jezus Christus. Wel gemeente, dan is het ook de geopenbaarde wil van God. dat zijn kinderen iets kennen van dat sabbatsleven, van dat rustleven. Ten andere, dat ik al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken rustte. Nou gemeente, dat is een vondst, werkelijk. Ik durf bijna te zeggen, dat is geïnspireerd door de Heilige Geest. De Heilige Geest die Ursinus en Olivianus zulk licht gegeven heeft, dat ze bij dit vierde gebod dit gingen bedenken. Wat is nou het sabbatsleven van Gods kerk? Dat is dat ik ga rusten. En waarvan dan rusten? Dat ik ga rusten van mijn boze werken en van mijn vleeselijk bestaan. Dat ik daarvan rusten ga. Dat het niet meer actief is, maar dat het minder wordt. Hoe dan? O gemeente, daar klinkt bijna heel de catechismus in mee en daar klinkt heel de schrift in mee. Het is nog niet zo lang geleden dat we zondag 33 aan de orde hadden. Zondag 33 waar gevraagd wordt naar de weg van de waarachtige bekering. In de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Nou, in dat proces waar ik de zonde ga haten en ontvluchten. Waar ik aan de zonde ga afsterven. Nee, waar ik niet een beter mens word. Maar waar ik toch, ik hoop het af en toe, toch beter ga doen. En in een aantal zonden toch zo snel niet meer val dan ik eerder deed. Dat ik van mijn boze werken ga rusten. Omdat ik de wet van God lief kreeg. En dat zij mijn betrachting is de ganse dag. O jawel, dan moet ik het ervaren dat ik nog vleeselijk ben. En dat ik onder de zonde verkocht ben. Dat het al te dikwijls is. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens. Maar toch. Jawel, dan zijn er toch tijden dat ik rust ga vinden, want dan hoor ik een stem. Dan hoor ik een stem, de stem van de Heere Jezus Christus, die gericht was op al die mensen die hij daar in Israël tegenkwam, die zuchten onder het juk van de schriftgeleerden en de fariseeën, die een juk en een last waren opgelegd. Dan zegt de Heere Jezus, waarom zou u nou niet naar mij komen? Nou gemeente, dat is het geheim van het ware christenleven. Christenleven. Het zoekt Christus op. Dan zegt de Heere Jezus, waarom zou u nou niet naar mij komen? Komt herwaarts tot mij. Wie dan? Wel, die vermoeid en belast zijt. Die vermoeid en belast zijt, waarvan? Of van al mijn boze daden en van al mijn zondige bewegingen en van alles wat me van God gescheiden houdt? Vermoeid en belast. Ook van mijn ongeloof en van mijn kleingeloof en van mijn wantrouwen tegenover de Heere. Dat ik met zulk een geloof niet ijver als de Heere, als ik schuldig ben aan de Heere. Vermoeid en belast. Van al mijn pogingen om in een wettische ijver aan de dienst van God te voldoen en dat lukt me ook niet. En nou het ware christenleven dat is. Dat ik bij hem ga schuilen. Als hij het zegt, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal je rust geven, hoort u het? Ja, zegt de Heer Jezus, weet van mij, dat ik zachtmoedig ben, en nederig van hart, en ik zal je rust geven voor je zielen, want, oh, ik heb ook wel een last, en ik geef ook wel een juk te dragen, zeker wel, maar mijn juk is zacht, en mijn last is licht. En vraag het nou eens aan uzelf. Nee, zie nog maar even niet om je heen. Maar vraag het maar aan jezelf. Is dat nou mijn hoogste verlangen? Om van mijn boze werken te rusten. Gemeente, ik geef het u op een brief. Werkelijk. Dit staat bovenaan in het leven van wie een echte christen is. Om van mijn boze werken te rusten. Dat geeft aan de ene kant de prikkel tot strijd. Om de zonde te weerstaan. En de boze weg te duwen. En te negeren. En dat geeft aan de andere kant. En daar komen we straks wel op. De hoop op de toekomst. Om ooit. En dan ten volle. van mijn boze werken te rusten. Maar het geeft eerst nog wat anders. Het geeft een gebed tot de Heilige Geest. Om, wanneer ik mag leren van mijn boze werken te rusten. En zo komen we bij onze tweede gedachte. Dat Hij in mij zal mogen werken. Ja, want dat zegt de catechismus ook. Ten andere, dat ik al de dagen van mijn leven van mijn boze werken rustte. En dan, oh hoe kostbaar, opnieuw een vondst. Oh wat prachtig gevonden. Ik zeg het natuurlijk helemaal niet goed. Maar wat een gave van de Heere aan deze mannen om het zo te formuleren. Vindt u het ook niet? Staat u met mij ook niet verwonderd? En kijkt u er ook niet met verwonderde ogen naar? Van staat het er echt zo? Het is eigenlijk te mooi. Het is een briljant die fonkelt, gemeente. Ten andere, dat ik al de dagen van mijn leven van mijn boze werken rustte. En de Heere door zijn geest in mij werken laten. Het ware sabbatsleven, ja, dat is een leven van rust. Maar dat is ook een leven van werken. Werken? Jawel. Maar er is iemand die voor mij werkt, zegt Gods kerk. Er is iemand die in mij werkt. En hoe heet hij dan? Wel, dat is het beginsel dat de Heere in mij heeft gelegd. Dat is de verbinding met de Heere Jezus Christus. Dat is zijn geest die hij mij gegeven heeft. Het is de geest der genade en der gebeden. Het is de Heilige Geest die het uit Christus neemt. En die het aan mij verkondigt. Die in die grote, machtige schatkamer binnentreedt. De Heilige Geest, de voorraadkamer van de Heere Jezus Christus, waarin al zijn schatten en gaven hoog opgetast liggen. Het is die Geest die het eruit neemt, die het ter hand neemt, die het naar mij toedraagt, die het in mij legt, die het werkzaam maakt, die het maakt tot het beginsel dat van Christus is. Gemeente, wat wonder. Ziet u dat de ware christen hier eigenlijk maar een heel passief mens is? Natuurlijk, ik ben u misschien voor, of misschien net niet meer. Natuurlijk kun je daar misbruik van maken. Natuurlijk kun je zeggen, nou dan ga ik fijn met mijn armpjes over elkaar zitten en dan laat ik maar werken in mij en dan komt het wel goed. Nee, natuurlijk niet. We staan midden in het leven en we hebben onze verantwoordelijkheid, gemeente. Ook aan juist de ware christen van wie hier in de catechismus sprake is. Maar het diepste, waar het op aankomt, datgene wat een christen tot een christen maakt. Gemeente, dat is in al mijn passiviteit. Dat is in heel mijn lijdelijkheid. Waarin ik alleen maar ontvang wat een ander mij geeft. Dat. Waarin ik ontvankelijk ben in de diepste zin van het bestaan. Van mijn boze werken rusten. En tegelijkertijd, als het op werken aankomt, de geest in mij werken laat. De Heilige Geest. En hij had al zoveel gedaan. De Heilige Geest. Jawel. Want lieve gemeente, als het van mij moest komen, wat dan? Nou, bijvoorbeeld dat ik werd stilgezet en ontdekt aan mijn verloren staat. Of dat ik tot de Heere ging roepen om genade. Dat ik God nodig had en bidden ging om vergeving van mijn zonden en smeken aan zijn genadetroon. Als dat nou allemaal prestaties van mij moesten zijn, gemeente, dan zou het er niet komen. O jawel, ik ben er ten zeerste bij betrokken. En het is ook mijn stem die tot de Heere roept. En het is mijn hart dat tot God gericht is. Maar als de Heere er achteraf licht over doet schijnen, dan is het mijn werk niet. Maar dan is het het werk van die kostbare en dierbare geest, die het in mij doet, omdat hij de geest van Christus is. Het is diezelfde geest die ervoor zorgt dat ik niet stop met roepen. En dat ik niet terugkeer naar de plaats waar ik vandaan kom. En het is die geest die het mij leert dat ik nou op geen andere wijze zalig wil worden dan in de weg van Gods genade en dat alleen. En het is het werk van Gods geest die mij die genade ook doet verwachten en mij doet haken naar de Heere en naar zijn heil. En het is die geest die mijn hoofd omhoog heft en mij op Christus doet zien. Is die geest die mij ogen geeft om hem te zien. Die mij oren geeft om hem te horen. Die mij handen geeft om hem aan te grijpen. Die mij voeten schenkt om tot hem te gaan. Het is die geest. Gemeente, het is de geest. Mag het even, het is misschien al te schematisch gezegd, maar voor de duidelijkheid. Het is die geest die werkt in het stuk van de ontdekking. Het is die geest die werkt in het stuk van de verlossing. Nou zeg nou zelf. Zou het dan niet meer de Heilige Geest zijn die werkt in het stuk van de heiligmaking? Zou ik dat dan zelf moeten doen? Is het dan de Heer Jezus die tot mij zegt, nou dit heb ik voor jou gedaan, wat doe jij nu voor mij, de tegenprestatie? Het zou niks worden, gemeente. Want ik zou nog verloren gaan. En ik zou nog door mijn zonde en mijn schuld buiten God en buiten Christus blijven. Maar het is Gods geest. O, wat een wonder. Het is Gods geest. Ten andere dat ik al de dagen van mijn leven van mijn boze werken rustte. En de Heere door zijn geest in mij werken laten. Niet mijn prestaties maken mij tot een sabbatskind, tot een zondagsmens, tot een ware christen, maar Gods geest doet het. Die mij, en dat is het wonder, die mij het beeld van Christus gelijkvormig maakt. Is dat niet het gebed? O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak mij uw beeld gelijk. En de Heere Jezus Christus. Het was zijn spijze te doen. De wil van zijn Vader die in de hemelen is. Welnu. Als ik in hem word ingelijfd door het werk van Gods genade. En door zijn geest. Welgeliefde, dan ga ik daarin op hem gelijken. O, dan wordt het waar. O, wat een wonder. Zoals ons avondmaalsformulier het zegt, als ze spreekt over de geest, die in Christus als in het hoofd en in zijn leden hier op aarde woont en werkt. En dat maakt mij tot een waar christenmens, omdat ik Christus gelijkvormig word. O jawel, dan moet ik wel door de woestijn heen. En dan is er wel de strijd. Gemeente, denk nog eens terug aan de preek van vanmorgen. Dan geeft de Heere aan zijn kerk twee vleugels. Twee vleugels. Welke waren het ook alweer? Waakt en bid. Opdat gij niet in verzoeking komt. Gemeente, dan wordt mijn leven een biddend leven. Zou een christen geen biddend mens zijn? Gemeente, ik stel het vanavond maar. Een christenmens is een biddend mens. Of hij is geen christenmens. En hetzelfde wil ik zeggen van die andere vleugel. Een christenmens is een wakend mens. Of hij is geen christenmens. Waakt en bidt. Welnu, en dat zijn nou precies de werkzaamheden die de Heilige Geest mij leert, waarin hij komt, waarin zijn activiteit blijkt. Denk u nog even terug aan vanmorgen, aan de kerk in de woestijn, die Franse gemeenten, weet u het nog, in de woestijn, het museum, du désert, de woestijn, het woestijnleven. Als u daar eens komt, gemeente in Zuid-Frankrijk, zoek dan de toren van de volharding eens op. La tour de Constance, waar 38 jaar lang een vrouw, toen ze opgesloten werd, nog een jonge vrouw, Marie Durand, gevangen gezeten zat. Oh, ze had zo los kunnen komen, als ze maar afstand deed van haar gereformeerde geloof. Maar ze deed het niet. En hoe hield ze zich staande? Hoe werd ze staande gehouden? Wel door diezelfde geest. De geest die haar leerde en die het in haar beoefende, waakt en bidt, opdat ge niet in verzoeking valt. Hoe we het weten? Wel, als u die toren opzoekt en u bent binnen in de toren en u kijkt naar een van de wanden, dan ziet u het staan. Door haarzelf, door Marie Durand zelf ingekerfd in de wand. Eén woord. Resiste. Volhard. Wees waakzaam. Waakt en bid. Dat is het, gemeente. Dat is het. Dat is het Sabbatsleven. Waakt en bid. En de Heilige Geest, Hij wil het schenken. Want geliefden, Hij neemt het. Hij neemt het uit een volle bron. Hij neemt het uit de bron van Christus. En Hij schenkt het. Mild en overvloedig. En zo kan een wankelmoedig mens nochtans blijven staan. En zo kan een mensenkind, die tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed is, toch leven. Nee, niet in eigen kracht, maar door de kracht van Gods geest, die hem of haar doet rusten van zijn of haar boze werken en in hem of haar werkt met de kracht van Christus. En dan nog wat. Want het ware christenleven is niet alleen een leven van rusten. En is niet alleen een leven van werken, maar is ook, gemeente, een leven op hoop. Jawel, op hoop tegen hoop. Zeker wel, want er komt heel wat tegenin. Maar het is nochtans een leven van hopen. En dat lees ik. En alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Gemeente, misschien vertelde ik het u wel eens meer. Twee mensen die elkaar spraken. De ene was een vrouw die uit het ziekenhuis gekomen was. Ze was niet zo jong meer. En de dokter had haar een slecht bericht gegeven. Ze moest geopereerd worden. Maar er was een hele grote kans dat de operatie niet zou slagen. En u bent al zo oud. Maar wat was het meegevallen? De Heere had het gezegend. En toen ze een aantal weken later het ziekenhuis verliet, toen had de dokter haar gezegd: gefeliciteerd. U bent helemaal genezen. U moet toch even opknappen. Maar het komt helemaal goed. En toen ze in gesprek was met die ander die haar bezocht en die wilde meeleven met dat prachtige bericht, toen kon ze het toch niet binnenin zich houden. Toen zei ze het. Misschien kan ik nu wel 100 jaar worden. En die ander die het hoorde, die kreeg medelijden met haar. En zei: weet je wel wat je zegt? Want als jij 100 jaar wordt, wat denk je dan? Ik zal het je maar zeggen. Dan wil je 101 worden. En toen mocht die ander wat zeggen. En toen zei die ander: ik durf het bijna niet te zeggen. En de Heere beware me voor hoogmoed. Maar ik denk wel eens, en ik bid wel eens: Heere, ik hoef toch geen 80 jaar te blijven zondigen. Zo kan het ook, geliefden. Nee. We hoeven niet levensmoe te zijn. Dat mag ook niet. Het is een groot voorrecht om vele jaren te mogen ontvangen. En toch, waar er iets is van het rusten van je boze werken in beginsel. En waar er iets is van de Heilige Geest die in je werkt, onmiskenbaar. Daar haakt mijn hart naar boven. Want daar krijg ik heimwee. Heimwee naar dat andere leven. Wanneer ik niet meer hoef te zondigen. Wanneer ik afgestorven zal zijn aan mijn oude bestaan. En de strijd ten einde zal zijn. En de eeuwige Sabbat begonnen zal zijn. De Sabbatsrust. De Puritein Richard Baxter. Gemeente, hij schreef een geweldig boek. Ja, het spijt me. Ik gebruik nogal wat vreemde talen deze dag. Maar met zo'n geweldige titel. The Saints' Everlasting Rest. De rust die tot in eeuwigheid overblijft voor de heiligen. Als je dat boek eens te pakken kunt krijgen, lees het. En word er jaloers op. De rust die er overblijft voor het volk van God. Het gebeurde enkele jaren geleden in Amsterdam. Een oude vrouw van al wel 80 jaar of meer. Ze ging moeizaam en gebogen haar weg. En toen ze de tram wilde ingaan, toen kon ze de treden nauwelijks opklimmen. En de conducteur, ook niet al te fijngevoelig, jongens en meisjes, zei tegen die oude vrouw: nou mevrouw, u hebt uw beste jaren ook gehad. En toen lichtte haar gezicht op. En ze zei: weet je wat meneer, mijn beste jaren komen nog. Dat is het geheim. Dat is het geheim. Mijn beste tijd komt nog. Dat staat nog uit. Want ik heb een God die de erfenis bewaart voor mij. En die mij bewaart voor de erfenis. Maar als ik nou mijn antwoord in de catechismus goed lees, gemeente, dan gaat het daar niet in eerste instantie over de eeuwigheid. Ja, dan gaat het wel over de hoop op de eeuwigheid. Maar dan staat er tegelijkertijd dat die eeuwige Sabbat hier al aanvangen. Hier al aanvangen. Dat ik hier door Gods genade al iets ontvang van het beginsel. Oh, het beginsel. Het beginsel. Een kleine aanbetaling. Het beginsel van de eeuwige vreugde. Maar dat beginsel, dat is tegelijkertijd de garantie dat de rest zal komen. Wat dan? Wel dat wat geen oog gezien heeft, wat geen oor gehoord heeft en wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, namelijk wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Geliefde gemeente, het is begonnen met de Sabbat. De schriften beginnen ermee op de eerste bladzij. Maar het zal eindigen met de Sabbat. De rust die er overblijft voor het volk van God. En hier mag ik. Gemeente, wie stemt erin mee? Wie kent het? Hier mag ik wel eens met Christen. Uit het boek van Bunyan, De Christenreis. Hier mag ik wel eens de lieflijke bergen beklimmen en met de schaapherder op pad gaan. En hier mag ik wel eens een verrekijker in mijn handen gedrukt krijgen. Die verrekijker waardoor ik heen zie met het oog van het geloof en met de blik van de hoop of ik al iets ontwaar van de heerlijke toekomst. Jazeker. Er moet veel strijd gestreden zijn. En veel leed geleden zijn. En veel gebed gebeden zijn. Een nauwe weg betreden zijn. Zolang we hier beneden zijn. Maar zo zal het hierna vrede zijn. Gemeente, doorzoek u. Kent u het? Amen. Wij zingen Psalm 68, de versen 10 en 17.
zullen de Heere zoeken in ons dankgebed. U daalt, o Heere, laag af. Met uw sabbatsgaven bent u gekomen tot een verloren mensengeslacht. En met de Heere van de Sabbat bent u gekomen midden in deze verloren wereld. En met die geest, de geest die rust werkt in een onrustig gemoed. De geest die genade schenkt waar schuld en zonde is. U bent gekomen in deze wereld. En u wilt wonen in harten van zondaren, Heren. Om daar de Sabbatsrust te bereiden. Het beginsel van de eeuwige vreugde. Maar daarmee tegelijkertijd ook de heimwee. Het haken. En het rusteloos jagen naar de toekomst. Die u hebt weggelegd. We danken u, Heren, voor deze boodschap. Leg ze op ons hart. Maak ons voor het eerst of opnieuw, o Heere, zodanig hunkerend naar deze weldaad en deze zegen, dat we ons beijveren in het waken en in het bidden. We danken u, Heere, voor dit stille uur. Wilt u het bedouwen met uw goddelijke zegen? En zo leggen we ook deze zondag en de diensten van deze zondag bij u, o Heere, terug. En vragen of u ermee wilt doen wat u behaagt. En of het ook van de arbeid van deze dag mag gelden, dat ze niet vruchteloos en ijdel tot u zal terugkeren. Ga met ons mee in deze aanstaande week. Help ons in alle dingen. En er zijn er onder ons misschien wel die zeggen, ik moet de woestijn weer in. Geef dan vleugels, Heere. Geef dan vleugels als van een arend, om op te wieken tot u, in gebed en volharding. We bidden om uw gunst en zegen voor onze jongens en meisjes, op school of waar dan ook. Leid ons in alles en bewaar ons voor de boze. Zegen ons, o Heere, en verhoor ons, niet vanwege het onze, maar om het uwe, om Christus wil alleen. Amen. We zingen nu, gemeente, ten slotte uit Psalm 36. Het eerste gedeelte van vers 3. Bij u, o Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En het tweede deel van vers 2. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Psalm 36, vers 3a en 2b. Thank you. heft uw harten biddend tot God. Ontvang zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.